Het woord des Heren willen wij opslaan uit Hebreeën, daarvan het 13e hoofdstuk, vers 8 tot 25.
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten, die den tabernakelen dienen. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom, door den hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen, die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij hebben vertrouwen dat wij een goede conscientie hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder jullie mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die een grote herder schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaak u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is, door Jezus Christus, den welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning. Want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangers en al de heiligen, uw groeten die van Italië zijn, de genade zij met u allen. Amen.
De tekst voor de prediking van deze morgen vinden wij in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 13 en daarvan het 20e en het 21e vers. Hebreeën 13, vers 20 en vers 21, waar het woord Gods onze tekst al dus luidt. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen, door het bloed des eeuwige testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil mogen doen, werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Hield David zoon omkneld, hij overwon die sterke held. Dat hebben we vanmorgen nog voor de dienst gezongen. Dat is, gemeente, de boodschap van Pasen. Pasen brengt ons naar die hof van Jozef van Arimathea. Jullie weten het, jongens en meisjes. En daar zal ook vast wel over gepreekt zijn. En in die hof van Jozef van Arimathea gingen die vrouwen naartoe, 's morgens in alle vroegte. En dan lees je dat zij tobden over die vraag: wie zal ons nu die steen afwentelen van het graf? Want ze waren op weg om de Heere te zalven, zijn lichaam te balsemen. En nu zien we, ja, zij komen daar bij het graf en die steen is afgewenteld. Dat predikt ons die boodschap: de Heere leeft. De Heere is waarlijk opgestaan. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. En dan is het op Pasen altijd goed om zo in gedachten naar die hof van Jozef van Arimathea te gaan en daar te horen van dat paasfeit. Maar ook in de andere diensten wordt zo gewezen op de opstanding en het leven. Dan wordt vaak gesproken over een van de verschijningen, dat de Heere aan die Emmausgangers verschijnt, of aan een van die andere verschijningen, aan Thomas of noemt u maar op. Of er wordt dan gepreekt over een tekst uit een van de Nieuwtestamentische brieven, waarin dan ook over de opstanding van Christus wordt gesproken. Wel nu, zo hebben wij vanmorgen op deze tweede paasdag de brief aan de Hebreeën opgeslagen. En dan is het eigenlijk heel opmerkelijk dat in die brief van de apostel aan de Hebreeën zo weinig gesproken wordt over Pasen. En dan zeg je alleen in deze tekst, in de tekst van vanmorgen, daar wordt gesproken over het paasfeit. En daarom willen we vanmorgen daarna gaan luisteren en in gedachten schrijven we er boven paaswens en beden voor de Hebreeën. En dan letten we tot wie dit gebeden wordt, om wie dit gebeden wordt en voor wie gebeden wordt. De paasbede en de paaswens aan de Hebreeën, tot wie gebeden wordt, om wie gebeden wordt en voor wie gebeden wordt. De brief aan de Hebreeën is geschreven aan een gemeente van jonge Joodse christenen. Zij leefden in de verstrooiing. Waarschijnlijk moeten we denken aan Italië, we moeten denken misschien aan Rome, maar daar leefden ze in de verstrooiing. En je merkt bij het lezen van die brief dat de apostel steeds gebruikt allerlei beelden uit de oud-testamentische eredienst. Dat hij spreekt over de offers, dat hij spreekt over het werk van de priester en dat hij spreekt over het werk in het heiligdom, en dat al die ceremonieën van het Oude Testament daarin naar voren komen. En hij gebruikt dat om aan te tonen dat de Heere Jezus, de Messias, gekomen is en dat nu al die oud-testamentische ceremonieën vervuld zijn. En het is de bedoeling dus om die Joden, die Joodse christenen, die in moeilijke omstandigheden verkeren, daarmee te vertroosten, daarmee te bemoedigen. Want die Joodse christenen, die hadden het niet zo makkelijk. Die kregen heel wat te verwerken. En vooral ook vanuit het Jodendom. En dan zie je, ja, het was voor hen ook moeilijk. Zij kregen niet alleen, ja, van de Joden tegenweer, maar ze kregen ook, ja, verdrukking en vervolging. Ze hadden het heel moeilijk, heel zwaar. En dan kun je het begrijpen, het was natuurlijk ook, ja, het was ook eigenlijk achteruit gegaan als je het uiterlijk bekijkt. Het was veel schraler. Het was veel leger geworden. En hoe bedoel ik dat? Dat bedoel ik zo. Wel, kijk, in die oud-testamentische eredienst, jullie weten dat wel, jongens en meisjes. Hè, de hoge priester, een prachtig gewaad. En dan die andere priesters in witte kleding. En dan waren al die offers. En dan rookten de altaren. En dan werden al die instellingen, die feesten gevierd. En er was zoveel te zien en dat was zo boeiend voor het oog. En dat alles is nou eigenlijk vervallen. Dat is eigenlijk niet meer te zien, dat is niet meer nodig. En dan voel je wel, dan is dat voor hen juist die zo geboeid worden door die uiterlijke dingen. Ja, zeggen ze, ach, het is eigenlijk ook heel schraal, heel veel leger. En net zoals iemand uit de Rooms-Katholieke Kerk afkomstig, die kwam bij ons in de kerk in Dordrecht. En die kwam voor het eerst in de protestantse kerk. En die vrouw die wist niet wat ze zag. Oh, wat is dat leeg, wat is dat koud en wat is dat kil in die kerk. He, want ze was gewend aan mooie schilderijen en beelden. En aan die wierooklucht en dat alles zo mooi, zo uitwendig, zo prachtig. En dit was zo leeg, dit was zo alleen, ja, wat alleen. Alleen lag daar een Bijbel. Ja, daar gaat het ook om. Om het woord van God. Dat moet centraal staan. En daar gaat het om in de kerk. Ja, en toen ze daar in die kerk was, alles zo leeg. Toen dacht ze, ja, eigenlijk zo leeg is het nou ook in mijn hart. En toen ging de Heer ook daardoor spreken juist. En dan zie je, het is niet armer. En het is niet schraler. Het is juist veel rijker geworden. Waarom? Waarom is het nu veel rijker en veel heerlijker geworden? Omdat dat alles vervuld is. Omdat de Heer laat zien, het is niet meer nodig. Want op Goede Vrijdag, wat is er op Goede Vrijdag gebeurd? Zeg het eens. Toen de Heer aan het kruis had uitgeroepen, het is volbracht, het laatste kruiswoord. Wat is er toen gebeurd? Wat is er toen gebeurd in de tempel? Dat weten de kinderen in de kerk wel. Toen is het voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. En dat was een prediking. Ja, al die oud-testamentische ceremonieën zijn niet meer nodig. Waarom niet? Het is vervuld. Luister maar, het is volbracht. Het doel is bereikt. En het is niet mislukt, dat dacht de duivel. Dat dachten de mensen, het is mislukt. Zie je wel, het is allemaal niks met de Heer Jezus. Maar het doel is bereikt. En hoe is dat bereikt? Doordat Hij aan het kruis zijn bloed, zijn lichaam schonk tot verzoening van de zonde. En dat mag juist het geheim, dat mag de rijkdom zijn van de kerk. Ja, nu gaat het in de kerk niet meer om allerlei uiterlijke dingen. Maar nu gaat het om de prediking van het woord. Zo spreekt de Heere. En in de prediking van het woord, o mag het verkondigd worden. Jezus Christus en die gekruisigd. Zijn lichaam en bloed is tot vergeving van de zonde. En Hij is de dood ingegaan. Om zo voor dode zondaren het leven te bereiken, te verwerven. En Hij stond op uit het graf. Hij verrees met kracht. En daarom zie je een doorlopende prediking in het boek de Hebreeën. Het gaat om die ene, die ware hoge priester. En daarom staat het ook in dat hoofdstuk. Laat ons dan door Hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen. En dan zeg je, ja, dat is nu nodig, dat je leven en dat uw leven, dat jouw leven, dat mijn leven een offer is, dat we ons opofferen en dat we ons zo zelf verloochenen en ons toewijden aan God. En dat onze tong en mond en zarte diepste grond de Heere wel behagelijk zijn. En dan zie je, dan lijkt het wel alsof de apostel dat nog eens extra wil onderstrepen. Laat ons dan tot hem uitgaan. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. In hem is het leven. Hij is de opstanding en het leven. En dan komt dit paasgebed, deze paaswens en beden, die is gericht tot wie? De God des vredes. Zo mag de apostel spreken. De God des vredes. En dat is een heerlijke benaming. De God des vredes. Wat wil dat zeggen? Wel dat er vrede bij God is. En dat de vrede van God uitgaat. Wat is dat vrede? Wat is dat vrede? Dat er geen oorlog is. Nee, vrede is, en dat weten jullie misschien wel, jongens en meisjes, dat is dat Hebreeuwse woord, oorspronkelijk shalom. Shalom, dat betekent er is harmonie. Er is gaafheid. En nu zien we, door de zondeval is die harmonie verbroken. Door de zondeval is dat beeld Gods geschonden. Wij zijn naar het beeld Gods geschapen, kennis, gerechtigheid en heiligheid. En nu is dat beeld geschonden. Er is de disharmonie. Wij hebben God de oorlog verklaard. Wij wisten het beter. Wij wilden als God zijn. En nu zou er nooit meer shalom kunnen zijn. En nu zou er nooit meer een zondaar in de gemeenschap met God hersteld kunnen worden. Want door onze eigen zonde en schuld is dat onmogelijk geworden. En nu zie je, nu is het God, de God des vredes. Hij wil nog die vrede schenken. Daarom gaf hij het liefste dat hij had, zijn eigen zoon Jezus Christus. En de zonen Gods wilden komen om zondaren zalig te maken. Daarom werd op het kerstfeest, wat werd er gezongen op het kerstfeest? Vrede op aarde. En wat zei de Heer Jezus toen hij was opgestaan en toen hij daar op die paasdag, die eerste paasdag, daar bij de discipelen kwam? Wat kwam er dan uit zijn mond? Wat sprak hij? Vrede, zei u lieden. En dan zeg je, ja, dat is omdat de Heere de God des vredes is. En hij heeft van eeuwigheid gedachten des vredes gehad. En de Heer Jezus, weten jullie dat, jongens en meisjes? Met het kerstfeest moet je soms die tekst ook leren uit je hoofd. Er zijn vast wel in de kerk die dat nog weten, dat ze dat moesten leren vroeger. En jongens en meisjes die dat misschien nog hebben geleerd, die tekst uit hun hoofd. De namen. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. De Heer Jezus, ook de vredevorst. Hij is immers koning. In zijn koninklijk ambt heeft hij die vrede teweeg gebracht. Door zijn zoendood. Door zijn kruisdood. Want door hem is er nu ook dat de Heere kan zeggen, de God des vredes. En dan zeg je, dat is nou een heerlijk evangelie. Voor wie? Voor oproerlingen, voor zondaren, voor rebellen. Alleen door hem, de Heer Jezus Christus, Oh, dan zie je, hij heeft zijn bloed gegeven. En hij heeft zichzelf ervoor overgehad. En nou staat er ook een andere naam voor de Heer Jezus. Kijk maar even in je Bijbel, dan zie je, hè, daar staat nog een andere naam. De grote herder der schapen. De grote herder der schapen. Die wilde vrijwillig gaan de weg van kribbe naar kruis. De grote herder die zijn leven voor de schapen gesteld heeft. We hebben het vanmorgen gezongen uit Psalm 23. En daar gaat het over die herder. En nu staat er, hij heeft die grote herder der schapen uit de doden wedergebracht. Dus de Heer Jezus, de grote herder der schapen, moest in de dood gebracht worden. Ja, dat had de profeet Zacharia toch al verkondigd. En dat had de profeet Zacharia toch al aangekondigd. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en de man die mijn metgezel is. En toen had hij gezegd, sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. En jullie weten dat deze naam voor de Heer Jezus, ik ben de goede herder. En nu moest die herder geslagen worden. Dat had Zacharia al geprofeteerd. En is hij geslagen, is dat zwaard ontwaakt tegen die herder? Jazeker, dat is gebeurd op Golgotha. Toen is hij daar aan het kruis genageld en toen is hij daar doorstoken. En daar vloeide zijn bloed. Hij heeft, ja, zo die weg gegaan aan het kruis. Dan zie je, dat is de prachtige, ja, tussen aanhalingstekens prachtig. Ja, dat is inderdaad bijzonder, gemeente. Dat verband tussen die heilsfeiten, Goede Vrijdag en Pasen. Het moest eerst Goede Vrijdag worden. En toen kon het Pasen worden. En dat betekent, ja, de Heere moest vernederd worden. Hij kwam op aarde, geboorte, lijden, sterven, kruisiging, sterven, nederdalen ter hel. En dat noemen we de trappen in de staat van de vernedering. Zo moest hij vernederd worden. En toen hij alles had volbracht, de eerste trap in de staat van de verhoging, hij stond op uit het graf, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. En dan zeg je dat, daarom kon hij zeggen, vrede zij u lieden. En daarom die herder, die moest geslagen worden. Zonder bloedstorting kon er geen vergeving zijn. En dan zie je, dat is nu noodzakelijk. Als hij in de dood was gebleven, kon hij geen God des vredes zijn. Maar nu heeft de God des vredes hem uit de dood weergebracht. En dan zeg je, oh, zo mag gewezen worden door dat bloed. Het bloed van het eeuwige testament. Dat is het verbond der genade. Dat zal niet wijken nog wankelen. Nee, dat verbond, dat is in der eeuwigheid. En zo wordt God de Vader getekend als de God des vredes. En God de Zoon als de grote herder der schapen. En ik kan me voorstellen dat u zegt vanmorgen, ja, ik vind het zo'n lange tekst. Er staat zoveel woorden in, inderdaad. Maar als je dat nou eens woord voor woord onderzoekt, en ik zou zeggen, jongens en meisjes, doe dat ook maar. He, want een korte tekst, ja, dat leer je gemakkelijk uit je hoofd, maar zo'n tekst, daar staat geen woord te veel in. Dan zeg je, oh, welk een heerlijke paasboodschap ligt hierin. En dan zeg je, zo wil de Heere zeggen, ik ben de God des vredes. die de grote herder der schapen uit de doden heeft wedergebracht. Pasen. Ik ben almachtig. Ik ben het die zondaren wil redden door mijn eigen zoon te geven tot in de dood. Ben ik dan geen barmhartig God? U kunt gerust en volkomen van mij aan. Wat baat het om net als de Baalpriesters te roepen tot een God die niet helpen kan? Of zoals die dominee zegt, een God die niet bestaat? Daar heb je niks aan. Maar ik zeg de Heere, ik ben de God des vredes. Luister daarom. En ik heb die grote herder der schapen uit de doden wedergebracht. Die grote herder die leeft. Dat is de grote herder die waakt voor zijn volk over zijn kudde. En dat is omdat het Pasen is geworden. Ja, is dat nu wereldwijd ook. Dat je mag zeggen, ja, nu is dat, moet dat gepredikt worden. De Heer Jezus heeft dat na Pasen gezegd. Onder alle volken. En dat moet wereldwijd nu gepredikt worden. Bekering en vergeving der zonden. En maakt alle volken tot mijn discipelen. En nu zeg je, die grote herder, die wil waken voor zijn kudde. Die zorgt voor zijn volk. En nu zie je, ja, nu zijn er ook, vandaag ook zijn er ambtsdragers. Een dominee is een herder en een leraar, zo wordt hij genoemd. Ambtsdragers. In 1972 werd ik als kandidaat beroepen hier in Damwoude. En toen mocht ik de herderstaf opnemen. Herder en leraar worden hier in Damwoude. En 4 jaar later riep de Heere mij naar Zeist. En moest ik de herderstaf hier neerleggen en moest ik in Zeist verder gaan. En later kwam dominee Kok en die mocht de herderstaf weer opnemen. En die heeft ook 14 jaar, dacht ik hier, die herderstaf mogen dragen en zo herder en leraar zijn. En toen werd hij geroepen naar Sliedrecht. Ja, en toen later kwam dominee Roos, die nam de herderstaf op en ja, toen ging hij met de emeritaten en toen moest hij die herderstaf weer op. En nou zeggen we, ja, nou is het vakant. Nou heeft de gemeente geen herder en leraar meer. En er is het verlangen dat er weer een eigen herder en leraar komt. Want ja, we hebben geen herder en leraar meer. Ho, ho. Ho, ho. Luister nou eens goed. De grote herder der schapen. Oh, daar mogen we elkaar op wijzen, gemeente. Die ambtsdragers en die waken voor uw zielen, gedenkt uw voorganger, zo hebben we gehoord. Maar dan zeg je, ja, er is uiteindelijk die grote herder der schapen. Die waakt, die zorgt voor zijn kudde. En waarom wordt hij nou genoemd de grote herder? Omdat hij God is. En omdat hij God is, is hij ook groot. Groot in liefde. Groot in macht, groot in kracht, groot in heerschappij, groot in geduld, groot in langmoedigheid. En daar mogen we elkaar op wijzen. En dan mag u zeker ook uitzien naar een onderherder. Maar dan zeg je, ja, dat is uiteindelijk wat blijft. En wat op deze paasmorgen ook mag gezegd worden. Die grote herder der schapen, die waakt voor zijn kudde. Hij wil haar zachtjes leiden aan zeer stille wateren. Hij wil haar ziel verkwikken. En hij leidt ze in het spoor der gerechtigheid. Ook al gaan ze door het dal van de schaduwen des doods, hij is met hen. Zijn stok en zijn staf die vertroosten. Hij blijft bij hen. Ik ben met u, lieden, heeft hij gezegd, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Nou moeten jullie eens even luisteren, jongens en meisjes. Dat beeld van die herder, met die schapen, dat kennen jullie wel. Je hebt misschien wel eens een plaatje gezien. Hè? En dan zie je die schapen daar grazen en daar is er een herder bij. Hè? Kun je misschien wel even zo voorstellen. Maar als er nou gevaar dreigt voor die schapen, stel voor dat er wolven zijn. En die wolven, die hoor je janken, die hoor je. En die schapen, die horen dat geluid van die wolven. Er dreigt gevaar. Roofdieren, die willen die schapen verscheuren. Wat doen die schapen dan? Wat doen die schapen dan als ze daar lopen te grazen? Die schapen, die gaan gauw zo dicht mogelijk naar die herder toe. Want die herder, die zal ze beschermen. Die herder, die zal ook voor ze zorgen. En dan zei ik, kijk, dat is nou nodig. Wij leven ook te midden van alle gevaren. En er is veel vijandschap tegen God en zijn woord en zijn dienst. En er zijn grote gevaren die de kudde bedreigen, maar ook van binnenuit. Ook van binnenuit de grote gevaren. Welke gevaren dan van binnenuit? De wereldgelijkvormigheid. De uitwendige godsdienst. De ingezonkenheid. De geesteloosheid. En dan zeg je, wat moet nu de houding zijn van die kerk, die kudde? Dat ze dicht zoeken bij die herder der schapen, bij die goede herder. En dat ze in de nabijheid van die herder zijn. Hoe kun je nou in de nabijheid van die goede herder zijn? Zeg het eens. Hoe kan dat nou vandaag? Want die goede herder die is in de hemel. Maar dat wil hij door zijn woord doen. Hij spreekt door zijn woord. Want hij zegt, mijn schapen kennen mijn stem. Hij wil door zijn woord je onderwijzen, je leren. En daaruit zien we hoe belangrijk het is om zo naar zijn woord te luisteren. Om dicht bij zijn woord te luisteren. En nu staat er niet de Heer Jezus Christus, maar onze Heer Jezus Christus. Ons, dat is een bezittelijk voornaamwoord. En dat wijst erop, ja, daar moet een band zijn. Dat is de band des geloofs. En je hebt mensen die spreken heel makkelijk van onze Vader, onze Heer Jezus Christus, onze zaligmaker, ons dit en ons dat. Maar dat is niet oppervlakkig, dit spreken. Het gaat om de ware band des geloofs. Dat zoeken van de Heere in die persoonlijke band. Want geloof, dat is een heel persoonlijke zaak. Dat kan de een niet voor de ander en de ander niet voor de een. En dan moeten we het heel goed stellen. Er loopt een scheidslijn door de kerk, door die kudde. En er zijn schapen en bokken. Dat zegt de Heer heel duidelijk. Schapen en bokken. En van nature zijn we allemaal bokken. En we kunnen soms heel bokkig zijn. Bokkig tegen de Heer. En dat zijn we door onze zondeval. En daarom moeten we die scheidslijn altijd goed stellen. Schapen of bokken. Gelovigen, ongelovigen. Bekeerden, onbekeerden. Die scheidslijn loopt dwars door de kerk. Het is niet alles Israël wat Israël heet. En wat nou onmogelijk is in de natuur, dat een schaap of dat een bok een schaap wordt, dat is onmogelijk. Dat is voor de Heere niet onmogelijk. Hoe word ik nu van een bok een schaap? Weet je dat? Hoe kun je nu van een bok een schaap worden? Van een vijand een vriend. Dan zegt de Heere, gij lieden moet wederom geboren worden. Dat is de weg. De weg van de wedergeboorte. En dan hebben we gehoord uit de belijdenis van de kerk, zondag 17,
dat door zijn kracht we opgewekt worden tot een nieuw leven. Nou, dat is de wedergeboorte. Dat de Heere zondaren wederbaart en met zijn goddelijke kracht dat harde, dat stenen hart wegneemt en een vleesse hart geeft. En dan zeg je, zo gaat de Heere nu door zijn woord en geest zondaren wederbaren. Hoe word ik nu van een bok, een schaap, dan zeg je, in de weg van wedergeboorte. Maar, ja, wat wou je vragen? Hoe kan ik dat weten, dominee? Nou, dat heeft de Heere zelf gezegd. Want dan zegt de Heere, mijn schapen horen mijn stem en volgen mij. Heeft de stem van de Heere u wakker geschud? Heeft hij u wakker geschud uit die doodslaap? Kreeg je met God te doen in je leven? Dat je moest leren, ik kan voor u niet bestaan. Werd je zondaar voor God? En moest je het gaan belijden? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Werd het uw gebed? Ai, zoek uw knecht schoon, hij uw wetten schond. Kijk, zo worden de schapen uitgedreven naar die goede, naar die grote herder. Heere, help mij. Heere, red mij. Heere, wees mij zondaar genadig. Wat is nou het kenmerk van dat door de Heilige Geest gewerkte leven? Kenmerk. Hoe kun je die schapen, hoe kun je niet dat kennen in je leven, herkennen of je werkelijk, ja, dat nieuwe leven kent? Het kenmerk, het eerste kenmerk is ootmoed. En dan kent u wel het vervolg. Het tweede kenmerk is ootmoed. En het derde kenmerk is ootmoed. Dat is een heel duidelijk kenmerk, ootmoed. Wat is dat, jongens en meisjes, ootmoed? Kijk, dat is precies het tegengestelde van hoogmoed. Hoogmoed, dan zeg je, ja, ik. En dan draait alles om ik. Dan sta je zo hoog met jezelf. En als je ootmoedig wordt, dan leer je buigen. Dan ga je van je troon af. Dan word je zondaar voor God. Dan kom je in de schuld terecht. En dan kunnen mensen soms heel makkelijk zeggen, ja, maar dat weet ik wel van in mijn leven, ootmoed. Daar moet je maar voorzichtig mee zijn. Is dat zo? Dat moet je in vier dingen. In vier dingen kun je dat zien. Echte ootmoed. In je voeten. In je nek. Met je hand. En met je mond. Nou, wat is dat nou? Ja, nog een keer. Je voeten. Je handen, je mond en ook je nek. Die vier dingen. We beginnen met de voeten. En dan moet je even het beeld nemen uit de gelijkenis van die fariseer en die tollenaar. Die tollenaar, dat is nou het beeld van een ootmoedige. En waar waren zijn voeten? Hij stond op de laagste plaats tegenover God. Hij moest op de laagste plaats. Hij stond van verre. Hij stond niet op de eerste plaats. Hier ben ik. Nee, hij stond van verre. En dan zei, kennen wij die plaats? Dat we zo gaan zien wie we zijn. Dat we die afstand zien tussen die hoge, heilige God. En dat we zo de laagste plaats tegenover God leren innemen. Die heilige en rechtvaardige, oh, wie ben ik daar tegenover? De laagste plaats. En nou de nek. Nou, we hebben een trotse nek. Als een pauw. Maar nu moet die nek gebogen worden. En als je gebogen nek krijgt, dan kijk je naar beneden. Die tollenaar, die durfde zelfs zijn ogen niet opslaan naar de Here, vanwege zijn ootmoed, vanwege zijn zonde. Toets uzelf eraan. Maar nou de hand. U kent misschien wel dat spreekwoord: waar de hand is, daar is de pijn. He, als je iemand hebt die zijn hand op zijn hoofd legt, dan zeg je: wat heb je pijn? Heb je hoofdpijn? Ja, want waar de hand is, daar is de pijn. Je hebt zeker kiespijn. Of rugpijn. Waar de hand is, daar is de pijn. Waar was de hand van die tollenaar daar? Hij sloeg zich op de borst. Hier zit de pijn. Hier met mijn hart. Dat is een hart vol verderf. Hier zit de schuld. En dan moet hij zichzelf voor die heilige God aanklagen. Hier staat de schuldige. En nou de mond. Nou, dat is niet moeilijk meer. Wat ging zijn mond uitspreken? Dat gebed. O God, wees mij zondaar genadig. Kijk, en nou moeten we ons leven er maar naast leggen. En hoe zit het nou met onze voeten? Hoe zit het nou met onze hand en met onze nek? En lopen we zo door dit leven om zelf altijd maar ons te handhaven? Of hebben we nu voor Gods aangezicht het leren belijden? En leren erkennen: o God, wees mij zondaar genade. Hier zit de pijn in mijn hart en leven. Want je kunt heel makkelijk de vinger uitsteken en dan kun je zeggen: die man is fout en dat klopt niet. En in die kerk is het zo en daar is het zo. En die dominee of die ouderling. Nee, probeer nou eens op jezelf te zien. Dan moet je naar beneden kijken. Dan moet die nek gebogen worden. En dan zeg je: ja, zo moet je het gaan verliezen tegenover die heilige God. En dan zeg je: ja, waarom is nu Christus nodig? En dan staat er: om volmaking in alle goed werk, om de wil van God te doen, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. De Joden christenen waren wedergeboren mensen, geschapen tot goede werken. En dat betekent, ja, de weg van de heiligmaking. En daar schortte het nogal aan. En daar mankeert het ook vandaag aan in de kerken, bij de kerkmensen. Want dan zeggen ze wel: ja, je ziel moet gered worden. Maar hoe is het nu in je dagelijks leven? En dan zeg je: die weg van de heiligmaking. En we kunnen ook zeggen: de dagelijkse bekering. Dat geeft een strijd als het goed is. Die oude mens moet eronder. En dan moeten we steeds weer en steeds meer ook buigen, dieper buigen en capituleren. Ook na ontvangen genade. Strijden tegen de zonde en de duivel. En ons eigen vlees. Ja, dat geeft strijd, dat geeft botsingen. Maar dat vraagt de Heere juist. En dat is de opdracht. In alle goed werk zo te leven. Dat is de roeping na Pasen om een leesbare brief te zijn. Ben jij een leesbare brief van Christus? Kijk, de apostel die weet ook wel dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dat in mij echt geen goed werk is te vinden. En dat we niet in staat zijn om iets te doen wat voor God bestaan kan. Maar dan zeg je: kijk, dat is nou zo nodig om die grote, die goede herder zijn stem te horen en hem te volgen. Zijn voetstappen drukken. Hij ging, maar hoe ging hij? Hij ging de vernedering. Hij moest al meer vernederen. En dan moeten we zijn voetstappen drukken. en zij weggaan. En niet onze eigen weg. Maar vragen, Heere, wat is uw weg? Leer mij, Heere, uw weg. Leid mij in uw waarheid. En dan zonder compromissen. En dan zeg je, ja, dat is nou zo belangrijk en nodig. Altijd goden opofferen, zijn wil doen, onderzoeken wat zijn wil is. Vraag dat eens bij alle dingen wat je dwars zit en waar je eigenlijk het moeilijk mee hebt, waar je mee loopt te tobben, is dat wel de wil van God? Wat wil de Heere hierin van mij? Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan zie je, ja, dan kan de Heere in u werken, het willen en het werken naar zijn welbehagen, want dat is die opstandingskracht. Hij verbreekt je hart en zo legt hij die goede keuze in je hart. Door zijn liefde ontstaat er wederliefde. En dan krijg je een afkeer van het kwade en een lust om te doen wat hij van je wil. Kijk, en daar moeten we elkaar op wijzen. Augustinus, die zei het al, geef wat gij beveelt en beveel wat gij wilt. Zo gaan we vragen naar wat de Heere wil doen. En dat wat is door Gods kracht. En zo leren we het juist uit u, geen vrucht in der eeuwigheid. Maar dan ontdekken we ook, ja, zijn vrucht. Die wordt in Christus gevonden. En daar gaan we ook naar zoeken. Uw vrucht wordt in mij gevonden. En dan bidt de apostel ook zo dit gebed, die paaswens en die beden. Dat Christus gestalte in mag krijgen. Hij bidt niet voor zichzelf. En dat ik dan maar een groot christen mag zijn. En dat ik dan maar dit en dat. Nee, dat Christus verheerlijkt mag worden. En dat we opgewekt worden, zoals de catechismus het gezegd, tot een nieuw leven. En wat betekent dat dan? Dat Christus gestalte krijgt in het hart en leven van zijn volk. En waar gaat het dan om? Waar ging het Christus om? Het ging om de wil van zijn hemelse Vader te doen. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Zo heeft hij die drinkbeker van dat lijden volkomen leeggedronken. Het is volbracht. En dan ga je zien, ja, het gaat om de heerlijkheid van God. En het gaat om die heerlijkheid. En dan zie je, ja, dan moet de Heere aan zijn eer komen. Dan bidden we van onszelf af, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Ja, dan is er alle reden om de Heere groot te maken. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Daar moet alles op uitlopen. En dan zeg je, ja, deze tekst is bijzonder christocentrisch. En dan zeg je, dat moet ook het leven van een christen zijn. Christocentrisch. Alles gericht op de verheerlijking van zijn naam. En dan zie je, de Heere, hij is nu van God gegeven, Jezus Christus, tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En nu leeft hij Pasen, hij leeft nu als voorspraak bij de Vader om voor zijn volk te bidden. Nooit wordt hij moe, nooit is hem iets te veel. En wie dat ziet, stemt het in. Ja, hem, zei de heerlijkheid, in alle eeuwigheid. Want dat is ook een kenmerk van genade. Het verlangen naar die verheerlijking. En daarom, ja, heeft de catechismus het ook gezegd, ja, dat de opstanding van Christus is een zeker pand van de zalige opstanding. En waarom ziet de kerk daar naar uit? Wel, dan zal de Heere zo de eer ontvangen. De lof, de eer, de dankzegging en de aanbidding. En dan zal Hij zijn, alles en in alle. En dat wordt het verlangen van Gods kerk. Om Hem groot te maken. Hem aan te wijzen en aan te prijzen. Hij is het zo eeuwig waard. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar Uw naam alleen. Zij om Uw trouw en goede tieren heen. Al eer en roem gegeven. En dan zeg je, wat ligt er hier nog veel zonde? Wat ligt er hier nog veel schuld? Ons vlees zit er altijd weer tussen. Onze eer. En dan zeg je, wat is nu nodig? Zelfverloochening. Steeds weer en steeds weer. Maar het laatste woord in dit paasgebed, het laatste woord in die paaswens en bede, is het woordje amen. De apostel vertrouwde. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Want de Heere is een waarmaker van zijn woord. Hij is de getrouwe. En dat mocht hij vast geloven. Dat God de God is des vredes. Dat Jezus Christus de paasvorst is. De grote herder der schapen. Hij de opstanding en het leven. Hij leeft. En gij zult leven. In dat vertrouwen mag het gezegd worden. Amen. De Heere blijft de getrouwe gemeente. De koning zorgt voor zijn volk. Hij wil ze beschermen en beschutten. Die goede herder, die waakt, die hoedt en die wijdt. En daarom is het de vraag nogmaals, ja, weten we daarvan in ons leven? Hebben we die stem leren kennen? Kennen we iets van die ootmoed? Hè? En als je daar nou nog vreemd van bent, als je dan moet zeggen, ach, nou is het alles zonde en schuld. En dat je bij jezelf ook terechtkomt. Dat je zegt, ja, daar is zo'n vijandschap in mijn hart. Want ik heb mezelf er niet voor over. Je wil geen zondaar worden voor God. O, dan zeggen we juist vandaag op het paasfeest. Hij is machtig. Hij is krachtig. Alle macht in hemel en op aarde. Zou hij met dat harde hart van u, zou hij met die weerbarstigheid van u geen raad weten? O, dan zegt de Heer, wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God, want het is Pasen geweest. Zoek dan de Heer en leef, buig voor Hem. Want anders, ja, dat moeten we ook eerlijk zeggen. Straks bij de wederkomst, dan zal die scheidslijn definitief zijn. Schapen, bokken. En tot die bokken zal hij zeggen, gaat weg van mij, ik ken u niet. Dat is wat, kerkmens, leven lang gekerkt soms. Ik ken u niet, ik ken u niet als zo'n arme smekeling. Zoals die tollenaar heeft uitgeroepen, ik ken u niet. Gaat weg van mij. Gij wilde niet dat ik koning over u zou worden. En tot die schapen zegt hij, komt in. Gij gezegende mijns vaders. En dan zeg je, nu kan het nog. Nu klinkt die roepstem nog. En vergaap je dan niet aan al die uitwendigheden die er vaak zo tussen liggen. Maar zoek de Heere. En leef. Amen.